Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Jullie zullen wel denken, preekt de kerel altijd op zijn sloffen? Nou. Nee. Ja, lukt wel hoor, dankjewel. Ja. Nee, deze sloffen die zeggen iets over het begin van mijn leven, over mijn eerste 20 jaar. En aangezien ik hier ook voor de tweede keer nog maar ben, kan ik meteen mezelf een klein stukje daarin voorstellen. Als ik daar wat over uitleg. Want mijn eerste 20 jaar van mijn leven waren eigenlijk heel leuk. Heel chill, heel relaxed. Alles ging wel goed af. En het was echt als deze sloffen. Gewoon lekker warm en gezellig. Je blijft thuis, je doet de dingen die je leuk vindt. En het was zorgeloos en relaxed. Maar gaandeweg begon dat wel een beetje te knagen bij mij. Dat ik dacht, er was een fase waarin ik vooral merkte dat mijn leven niet echt in lijn was met het leven wat God heeft voor zijn kinderen. En ik dacht, ten eerste moet ik uitvogelen of God nou echt bestaat. Want ik kan niet gewoon een beetje aanmodderen en meedoen met kerkje spelen. Dat vind ik niet eerlijk. En als God bestaat, wie is hij dan? En als hij de auteur is van het leven, dan weet hij wat leven is. En dat is niet een leven van sloffen. Dus ik besloot om mijn sloffen uit te trekken en om de hardloopschoenen aan te trekken. Want ik kwam erachter dat het leven met God, dat dat dus niet alleen maar is dat wij een rondje lopen en dat we de finish halen en hop, we zijn in de hemel. Maar dat er zelf zoiets is als een wedstrijd. En een wedstrijd winnen. Dat was ik al kort voorgelezen. Hè? Dat stuk uit 1 Korinthe 9 over de atleten die de wedstrijd lopen. Loopt dan als de atleet die wint. En mijn leven is dus van leuk en zorgeloos en doelloos overgegaan naar doelgericht. En regelmatig ook minder leuk. Daar gaan we het verder over hebben. En dit werd ook zo duidelijk bij mij toen ik er een droom over had een paar jaar geleden. En dat was een hele gekke droom. Aan de ene kant was het ook alweer een hele normale droom, want er gebeurde niks bijzonders. Ik liep gewoon een beetje rond, zorgeloos. Alles ging goed en chill, mooie bomen. Ik stapte op een boot met een veilig hekje eromheen. Maar tijdens die droom was er een hele tijd zo'n naar, bedrukkend gevoel. En ik wist, er is iets mis. Het ergste wat er kan zijn, dat is nu aan de hand. Hoewel ik niks geks om me heen zie. En in de laatste 2 seconden van die droom wist ik het. Ik hoorde het. Niet zo goed leven als ik zou kunnen leven. Dat is het ergste wat jou kan gebeuren in het leven. En daar dacht ik later nog over na. Denk, ja, klopt dat? Er zijn mensen die heel erg te lijden hebben. Er zijn mensen die zijn chronisch ziek. Mensen die sterfgevallen hebben in hun familie. Is dat niet erger? En ik denk van niet. Ik denk dat het ergste wat je kan overkomen is dat je in je laatste maanden zit van je leven en je kijkt terug op je leven en je kijkt terug met spijt. En er zijn ook veel onderzoeken naar gedaan. En mensen hebben veel spijt wanneer ze terugkijken. Dan bedenken ze, oh man, ik heb alleen maar mijn tijd gestopt in mijn werk. En ik had eigenlijk meer mijn relaties willen onderhouden. Met mijn familie, met mijn vrienden. Ik had passies, ik had dromen vroeger. Maar ik durfde het niet uit te leven. Want ik wilde de veilige weg bewandelen. Ik wilde mijn sloffen aanhouden. En dat verteert mensen. En zo waren wij laatst ook een rondje aan het lopen in onze wijk. Ik en mijn vrouw en onze 3 kleine kinderen... En we kwamen een ouder echtpaar tegen. En nou ja, vaak zie je dat dan in de ogen. Hè? Dan kijken ze naar de kinderen en dan zie je een soort van glinstering van, oh, prachtig, kleine kinderen. Maar er zat ook iets van lijden in de ogen van die man. En hij begon zelf te vertellen tegen ons, oh, prachtig, die kinderen en zo. Ja, weet je, ik heb alleen maar gewerkt en gewerkt. Ik heb het hele opgroeien van mijn eigen kinderen gemist. En dat deed hem pijn. Hij deed wat de rest deed. Dat was waarschijnlijk een cultureel ding. Maar wat hij echt belangrijk vond, dat ontdekte hij pas later. Dan zou je misschien afvragen, hoe heeft dit te maken met het thema? Het verschil maken in je omgeving? Nou, ik ben er sterk van overtuigd dat als jij op een duurzame manier het verschil wil maken in jouw directe omgeving, dan moet je beginnen bij jezelf. In die zin dat jij weet waar je voor leeft. Dat je een doel hebt en dat je dat weet te focussen. En dat doel wat je stelt is niet een doel wat voor jou geweldig is, maar dat is een doel wat een ander opbouwt. Dat is een doel wat God ook dient. 1 Korinthe 9. Je mag die opslaan. We gaan daar bij blijven, bij dat tekstgedeelte, en soms nog een paar andere tekstjes erbij pakken ter onderbouwing. En daar lezen we in 1 Korinthe 9 vanaf vers 24 nog een keertje. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt, loopt dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een tijdelijke prijs te krijgen, maar wij om een eeuwige prijs te krijgen. Ik, zegt Paulus, loop daarom niet zonder duidelijk doel. En ik vecht niet zomaar met de vuist alsof ik in de lucht sla. Nee, ik oefen mijn lichaam op harde wijze. En ik maak het dienstbaar. Zodat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Dit is een gelijkenis. Niet alle gelijkenissen staan in de evangelie. Niet alle gelijkenissen werden door Jezus gegeven. Dit is een gelijkenis van Paulus. En die komt ook in wat andere gedeelten terug. De gelijkenis van de hardloopwedstrijd, van de marathon als het ware. En daarbij moet je je afvragen, waar staan de verschillende elementen nou voor? Want het betekent natuurlijk iets. En de eerste vraag die ik zou stellen, wat is überhaupt meedoen aan die wedstrijd? Wat is de wedstrijd? Wanneer stap je daarin? Nou, dat is het moment dat je hebt gezegd, Heer, ik wil uw leerling zijn. Ik ben een leerling van Jezus, ik ben een christen. Dat is het moment dat je aan de startstreep verschijnt. Je doet mee. Dan is er ook nog een element van finishen. Er is een einde van die wedstrijd. Wat is finishen? Ook daar schrijft Paulus over verder. Het staat in 2 Timotheus 4, vers 6 staat dat. En dat is in een fase van zijn leven waarin hij weet, binnenkort word ik ter dood gebracht voor wat ik doe. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop uitgerend. Ik heb het geloof behouden. Dus die wedstrijd finishen, dat is dat je op het einde van je leven komt. Je gaat dood hier op aarde. En je gaat nog steeds voor God. Maar wat gebeurt er tussen start en finish? Vroeger was dat een relaxte wandeling. Ik zie wel hoe ver ik kom. Gewoon relaxed aandoen. Maar hier lezen we dat het een wedstrijd is. En dat is bijzonder, want waarom is het een wedstrijd? Zijn er dan anderen in het spel? Tegen wie ren je dan als het een wedstrijd is? Heb je daar wel eens over nagedacht? Eerder stelde ik die vraag ook aan een groep. En mensen waren er hardop aan het nadenken. En dan, ja, is het de zonde waar je dan tegen rent? Dat zijn je tegenstanders in zekere zin. Maar dat kan niet, want het zijn andere deelnemers die ook voor God gaan richting de finish. En de zonde of de machten van de duisternis, die doen dat niet. Dus dat is het niet. Zijn het dan andere christenen? Degene die naast je zit, ben je daar tegen aan het hardlopen? Natuurlijk ook niet. We worden niet tegen elkaar uitgespeeld. Dus het is wel iemand die ook voor God leeft, maar het zijn geen anderen. Wie is het dan? Tegen wie ren je? Roep maar als je weet. Jezelf. Je rent tegen jezelf. Dit was zo'n openbaring voor mij toen ik dit realiseerde. Want weet je wat dat voor gevolg heeft? Weet je wat dat betekent? Dat God jou vergelijkt met wie jij zelf was. Hij weet precies wat jij kan. Of jij twee sterke benen hebt en hard zou kunnen rennen. Of dat je misschien mank loopt aan één been. Hij weet precies wie jij bent. En je hoeft niet te winnen van iemand die sterker is dan jij. En je hoeft je niet te gaan vergelijken met anderen. Sowieso een slecht idee om je te vergelijken met anderen. Misschien is degene naast je, heeft hij veel meer energie. Is hij niet ziek? Is hij in de levensfase waarin hij van allerlei geweldige dingen kan doen voor de kerk? Maar dat is dus niet belangrijk. We mogen realistisch zijn daarin. Dus dit is dan wel een preek over doelgericht leven en een missie en een visie hebben en dat soort spectaculaire dingen. Maar dat hoeft dus niet spectaculair te zijn. Naar jouw eigen karakter ren jij die race. En dat is ook precies wat Jezus op een gegeven moment zei. Wanneer hij in de tempel zat met zijn leerlingen en ze waren samen aan het kijken naar iedereen die geld in de schatkist aan het gooien was. En er waren rijken en die gooiden veel geld erin. En er was een weduwe en die gooide maar 2 centjes in die kist. En Jezus zei, jongens, let op. Ik zeg jullie, die weduwe heeft het meest gegeven van iedereen. Want die rijken, ja, die hebben gegeven wat ze toch wel konden missen. Zij hebben niet al hun potentie daarin benut. Ze hadden nog meer kunnen geven. Niet dat het per se kritiek was voor hen, maar het was juist lof voor die weduwe. Zelfs van wat zij haast niet had, heeft zij gegeven. Zij had niet beter kunnen doen. En daarom is zij de atleet die wint in die wedstrijd. Dus ook al ben je geteisterd door het leven, om wat voor redenen dan ook. Jij kan doelgericht leven. En jij kan in vergelijking tot de andere versies van jezelf, als het ware, het beste rennen. Alles eruit halen wat erin zit. En dat is het leven wat God voor ons heeft. En dat naast het feit dat het niet zo is dat als we te langzaam rennen, dat we ons dat we dan onze redding verliezen of zoiets dergelijks. Dat onderken ik, hè, dat het genade is, dat we door geloof gered worden. Maar dan, hoe rennen we die race? Dat moeten we maximaal doen. Vers 25. En iedereen die aan die wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Kijk, zij, die atleten, die doen dat om een vergankelijke krans te verdienen. Een tijdelijke prijs. Maar wij doen dat om een eeuwige prijs te verdienen. En ik proef haast die frustratie van Paulus hier. Dat hij zoiets heeft van, jongens, hoe kan dat nou? Er zijn professionele atleten en die zetten hun hele leven in het teken van die ene prijs te winnen. 20 jaar lang beulen ze zichzelf af, dag in dag uit, hun voedingspatronen, hun vrije tijd. Iedere dag sterven ze een beetje, doordat ze hun lichaam nog verder pushen. En dat doen ze alleen maar omdat ze die gouden beker in hun kast willen hebben staan. En zodat mensen hun misschien 10 of 20 jaar lang onthouden. Maar daarna worden ze oud, gaan ze dood en niemand weet meer wie ze zijn. En die zijn zo gemotiveerd om daarvoor te gaan. Een tijdelijke prijs. Maar wij doen dit voor iets eeuwigs, wat oneindig lang zijn effect zal blijven houden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere mensen, voor wie wij bezig zijn. Hoe is het mogelijk dat wij niet nog meer gemotiveerd zijn dan zij? En die voel ik zelf ook zitten, als ik dat zo lees. Dan denk ik, ja, hoe is het mogelijk dat ik soms ook maar een beetje wat aanmodder? En soms voel ik me ook wel een beetje die weduwe die maar 2 centjes kan geven. Zeker in een levensfase met 3 kleine kinderen, dan is dat natuurlijk ook wat heel veel energie en tijd kost. Maar dat is meteen ook een stuk van mijn missie in het leven, om goed voor ze te zorgen. Is minder spectaculair misschien dan bepaalde andere zaken. Maar waar komt die motivatie dan vandaan? Goeie vraag. Om zelf over na te denken. En eerder in het vers staat dus dat iedereen die aan zo'n wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Die heerst over zijn eigen korte termijn impulsen als het ware. Je hebt je eigen wil, die door God geïnspireerd is, door de Heilige Geest die in je hart woont. Maar er is altijd een strijd in je hart. Dat je s'avonds op de bank zit en je denkt, wat zal ik eens doen nu? Ik heb eigenlijk wel zin om verder te gaan met mijn serie. Maar ik wil eigenlijk ook iets doen wat nuttiger voelt. Ken je dat? Dat botst in jezelf. Alsof je 2 verschillende willen hebt in je hart. Jij moet heersen over welke keuze je uiteindelijk maakt. Net als die atleten doen. Die willen misschien ook wel lekker een keertje 's avonds uitgaan, wat drinken, die willen misschien roken, maar die doen dat niet omdat ze een missie hebben en ze weten van alle opties die ik heb in het leven, moet ik dat weglaten en dat weglaten en ik ga focussen op alleen deze zaken die bijdragen aan mijn missie. En dat is keihard trainen En dat is rusten. Ook dat hoort erbij. Efeze 5 omschrijft dit ook heel mooi. Het is een klein stukje hieruit. Vanaf vers 14. Word wakker, u die slaapt. Sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Word wakker. Slaap je geestelijk? Let er dan op, dit is de aansporing van Paulus. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. Wat is dat nauwgezet wandelen? Ik denk dat dat is dat je doet zoals in dat lied van Ellie en Rickert staat. Ho, stop, sta eens even stil. Waar wou je heen gaan? Of maakt dat toch geen verschil? Dat is het relaxte van geen concreet doel hebben in je leven. Je kunt het ook niet missen. Maar als je even stilstaat en oplet dat je nauwgezet wandelt, dan betekent dat dat je intentioneel leeft. Dat je niet zomaar doet wat andere mensen doen, maar dat je voor jezelf nadenkt: Heere God, wat vraagt u van mij? Wat is het leven wat u heeft? Los van de cultuur waarin wij leven. Wat kan ik nou voor beste besluiten nemen? Ja, maar iedereen heeft allemaal hobby's. Ja, maar iedereen kijkt zoveel Netflix, om maar iets te noemen. Nee, dat is irrelevant. Leef origineel. Wat niet betekent dat je iets moet vinden wat nog nooit iemand heeft gedaan. Maar origineel betekent dat het van jouzelf is. Dat het niet een kopie is van iemand anders. Jij bent uniek gemaakt. En je mag unieke keuzes maken daarin. Maar daarvoor moet je wakker worden. En later in dit stuk staat ook dat we de geschikte tijd uit moeten buiten. Benut de tijd die je hebt gekregen ten volle. Want deze dag van vandaag kun je maar één keer uitgeven. Ook al hebben we een eeuwigheid om te leven. Onze tijd hier op aarde is beperkt. En het zou zo zonde zijn om terug te kijken en te moeten concluderen dat je zo graag iets met je passies had gedaan, maar dat je dat nooit hebt gedurfd. En Efeze sluit daar af met: begrijp wat de Heer wil. Ja, dat is een moeilijke. En ze hebben het erover gehad dat we een doel moeten hebben, dat we dat moeten nastreven. Maar wat is dan dat doel? Wat wil God dan van mij? Sommige mensen zitten daar in klem. En ik ken het op zich ook wel, dat je denkt: Heer, ik wil vol voor u gaan. Wat moet ik doen? Maar ja, ik heb geen idee. En dan hoor je verhalen over Mozes en over Abraham en Elia en de discipelen die worden geroepen. Maar besef wel dat zij 1 op de miljoen zijn. Die zo concreet van God te horen krijgen wat zij moeten doen. Voor de meeste van ons, in ieder geval voor mij, geldt dat er helemaal niet een of ander goddelijk mandaat is van: jij moet dit doen en ik ga jou daarvoor de kracht geven en dit is jouw specifieke missie. Nee. Je moet ook gewoon kiezen. Kies maar gewoon een missie. Iets wat God dient. Iets wat voor de ander is. Terug naar 1 Korinthe 9, vers 26. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. Niet zonder, dubbele ontkenning. Hij zegt dat hij met een duidelijk doel loopt. En hij slaat niet zomaar wild in de lucht. Dat is een boksersvergelijking. Nee. Hij oefent zijn lichaam op harde wijze en hij maakt het dienstbaar. Wat is dan dus dat doel? Dat was wel grappig. Ik had het ook een keertje gedeeld. Vergelijkbaar stuk. Tekst ook. En daarbij had ik kinderen en tieners naar voren gevraagd om een hardloopwedstrijdje te doen samen. Dus er kwamen er een paar naar voren. En ik zei: oké, jongens, dit is wat we gaan doen. We gaan dus een wedstrijdje doen. En ik tel tot 3 en dan gaan we. Oké? 1, 2, 3 en... En één iemand die begon al te protesteren. Die zei: waar gaan we heen dan? Nou, ik negeerde dat. Ik ging er gewoon vol overheen. 1, 2, 3 en go! En ze keken elkaar een beetje aan en ja, eentje die dacht: nou, ik ga gewoon rennen. Die ging recht door de deur naar buiten, weg uit de zaal. En de rest die zag hem gaan en dacht, oh help. En die ging er ook maar achteraan rennen. Terwijl diegene die protesteerde, die had eigenlijk gelijk. Hè? En ik vond het zo prachtig. Want dat, nou ja, ja, ik vond het wel prachtig, want dat is precies wat er gebeurt in het leven. Je wordt wakker, de wekker gaat. 1, 2, 3 en go! Op, we gaan naar werk. Op, kinderen ophalen. Dit, je moet je hobby's doen. Je moet dat allemaal regelen. En als je zegt, ja, maar waar gaan we heen? Dan wordt er gewoon over je heen gewalst. En om je heen zie je allemaal mensen al ergens heen rennen. En je denkt, ja, ja zij zullen het wel weten. Dan ga ik er ook maar achteraan rennen. Dat is dat op de automatische piloot leven. Terwijl de uitdaging juist is, ho, stop, sta eens even stil. Wat wil ik nou doen? Waar moet ik überhaupt heen rennen? Tijd om een koers misschien even wat aan te passen. Waarheen dan? Wat voor doel zou je kunnen dienen? Ja, om van de Heer te houden en voor Jezus te leven. Ja, tuurlijk, maar dat is te vaag. Hoe ziet dat eruit? Maak het concreet. Hoe kun jij van andere mensen houden? Wat voor actie kun je daaraan koppelen? En wat ik een hele nuttige vind daarin, heb je misschien wel eerder gehoord, is dat je kunt kijken naar je diepste passies en je diepste frustraties. Wat is nou het gespreksonderwerp dat als het daarover gaat, dan doe jij mee. Dan leid jij dat gesprek en dan heb je haast de neiging om over iedereen heen te walsen, want zo vol passie zit je daarover. Wil God je daar misschien in gebruiken? Heeft hij dat in jouw hart gelegd? En ik hoop niet dat dat is je favoriete voetbalclub. Hoewel, misschien weet je dat op de een of andere manier ook voor Gods koninkrijk in te zetten. Dat zou kunnen. Of misschien juist je frustraties. Dat als je leest in het nieuws over ongerechtigheid, dat je daar zo boos van wordt, dat je daar wat aan wil doen. Sommige mensen hebben dat wanneer ze horen over hoe vluchtelingen worden opgevangen, dat ze denken, dit kan niet. Is dat dan niet iets waar jij je voor kan inzetten, waar jij het verschil in kan maken? In mijn geval, nou, dit is één klein stukje van hoe ik mijn doel uitleef. Ik wil God kennen en ik wil dat mensen hem recht kennen voor wie hij echt is. Dat is vrij makkelijk omdat het kerkelijk is. Hè? Dat lijkt al snel christelijk. Maar dat kan op zoveel verschillende domeinen binnen de samenleving. Ook in je eigen straat, in je omgeving. Denk daarover na. En kies dus gewoon iets. Hè? Wees niet te bang om Gods wil te missen. Want anders zal je geheid Gods wil missen. Kies maar gewoon wat en laat je bijsturen. Dat deden de apostelen ook. Wilden ze op zendingsreis gaan naar een bepaalde stad? En de Heilige Geest zei, nee, dat doen jullie niet. Jullie gaan ergens anders heen. Oh, nou, dan kiezen we iets anders. Hield de Heilige Geest ze weer tegen. En toen kregen ze een droom. Ga maar daarheen. Handelingen 16 staat dat. En dat stelt me ook zo gerust. Kies maar wat. En laat je bijsturen door God. Als je maar in beweging bent. Laatste vers. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze. En ik maak het dienstbaar. Wat is dat? Het is wel leuk als je daar gaat kijken naar de Griekse woorden die gebruikt worden. Letterlijkere vertalingen zouden zijn. Ik sla mijn lichaam bont en blauw en ik breng het in slavernij. Wow. Dat is die boksanalogie. Harde taal is dat en ik vind dat prachtig. Ik vind dat mooi. In deze tijd en mijn omgeving heb ik een beetje een overdosis gehad aan de lieve God. Alles is lief en zoetsappig en genade en mooi. En ja, ook dat is er, maar het is ook power. Er is ook een doel en een richting. En dat moeten we ook prediken. En het kan ook zo op deze manier krachtig zijn. Luister eens, mijn ziel, jij zal de Heer loven, zoals ook een psalm aangeeft. Loof de Heer, mijn ziel. Ik ben hier degene die keuzes maakt onder Gods autoriteit. God beïnvloedt mijn geest en ik mag met mijn geest tegen mijn lichaam zeggen, joh, je hebt daar geen zin in, maar dit is goed voor je. Kom op, jongen, we gaan ervoor. Niet gedreven door schuldgevoel, als ik het anders niet doe, maar gedreven door een passie, omdat ik mezelf heb overgegeven aan God. En ik heb gezegd, Heer, ik wil gewoon doen wat u van mij vraagt. U bent de koning van het leven en dat leven wil ik ontdekken. En wanneer ik 80 ben en ik kijk terug op mijn leven, dan zal ik zeggen, wat heb ik veel fouten gemaakt, maar ik heb het geprobeerd. En het ging ook regelmatig goed. Heer, die 2 centjes die ik had te brengen in de schatkist, die heb ik gegeven. Dank u wel voor de genade van de kracht die u mij daarvoor heeft gegeven. Misschien deden anderen het beter, dat maakt niet uit. We gaan niet vergelijken met anderen. Ik denk dat er 2 grote obstakels zijn op dit punt. Stel, je hebt je doel, je hebt je missie, je weet waar je voor wil gaan. Wat kan je daarin nog tegenhouden? 2 grote vijanden voor mij ook nu vandaag. 1, wees bereid om te lijden. Offer je comfort op. Want een comfortabel leven en een doelgericht leven, dat zijn haast 2 uitersten. Kijk maar naar alle figuren in de Bijbel. Wie niet uit de Bijbel is nou jouw grote voorbeeld? Wie vind jij een inspirerend persoon? Ik kan je bijna 2 dingen garanderen. 1, hij heeft zware tijden gehad in het leven. Maar hij heeft dat niet, of zij, heeft dat niet ontweken, maar is daar doorheen gegaan. En het andere wat ik je bijna kan garanderen, is dat het een apart persoon is. Die heeft keuzes gemaakt die andere mensen niet maken. En die valt daardoor uit de toon. Die is anders. En dat is de 2e obstakel. Wees bereid om anders te zijn dan je omgeving. Om gek te zijn. Afgekeurd te worden. Voor mij ook een hele grote drempel is geweest om op een podium te kunnen staan. Maar ik wilde God leren kennen en ik moet dat gewoon aan anderen ook vertellen. Ja, Tom, dan moet je wel ook bereid zijn om hier te staan. Dat er 150 paar ogen naar je kijken en iedereen heeft een oordeel. Dat mag, maar dat moet je er wel voor over hebben. Wees bereid te lijden en je comfort op te geven. En wees anders. Want pas als jij verschillend bent van je omgeving, kun je het verschil brengen in je omgeving. En dit is precies ook wat we zien in het leven van alle prominente Bijbelfiguren. Kijk eens naar het leven van Jezus. Het nummer 1 voorbeeld. Niet omdat het een cliché is om te zeggen, maar omdat het waar is. Hij had alle comfort, alle glorie, alle heerlijkheid bij de Vader in de hemel. En hij offerde dat vrijwillig op. Hij kwam als een baby naar de aarde. Om daar ook als een baby te leven en als een kind. Om de voeten te wassen, die vieze voeten van zijn leerlingen die hem zouden gaan verraden. Die hem in de steek zouden laten. En wat heeft hij geleden? Hij was gemarteld en aan een kruis genageld. En ook tijdens zijn leven waren er ups en downs in zijn populariteit onder het volk. Hij deed niks om populair te worden. Sterker nog, hij had op een gegeven moment 1000 mensen die achter hem aankwamen en die wilden hem koning maken. Tot hij een hele gekke preek gaf in Johannes 6. En al zijn leerlingen waren weg, behalve de 12. Hij was raar. Hij was anders. En hij paste zich niet aan de culturele normen en waarden van toen. Omdat hij een missie had. Hij weet, daar moet ik heen. Koste wat kost. En dat lezen we in Hebreeën 12. Ook een hele krachtige sleutel als je afvraagt, hoe kun je omgaan met het lijden in het leven? Vanaf vers 1. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Hé, daar is weer die gelijkenis. Met volharding aan die wedstrijd bezig zijn. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het verschiet lag, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van God. Hij kon dwars door dat lijden heen kijken. Dwars door dat discomfort, omdat hij zijn ogen gericht hield op die eeuwige prijs die voor hem in het verschiet lag. Het leven met de Vader. En dat is voor ons toch ook zo? Maar als wij geen duidelijk, concrete blik hebben van wat dan dat doel is, dan is enig lijden wat op ons pad komt al te veel. En dan stoppen we. Dus vandaar ook de aanmoediging voor deze ochtend. Om deze week host op te doen. Even een week van bezinning. Niet 3, 2, 1, go en we gaan weer rennen. We gaan weer naar werk, we gaan weer dat doen. Zet tijd apart om even na te denken. Waar leef ik voor precies? Wat kan ik kiezen? Wat is mijn doel? Hoe train ik voor deze wedstrijd? En wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is een soort van tijdelijke challenge. Doe ik ook regelmatig, dat je weer eventjes opnieuw gaat kalibreren. Waar ben ik mee bezig? Voor deze week, nou goed, ik wil voor deze week alle vormen van amusement even aan de kant schuiven. Dat je zegt van, ik ga even een week geen social media kijken bijvoorbeeld. En in de plaats daarvan doe ik iets wat bijdraagt aan dat doel. En dat kan zo voor de hand liggend zijn als Bijbel lezen, God aanbidden, zingen, bidden. Dat is altijd goed, want daardoor leer je God beter kennen. En wat je dan ook voor missie hebt gesteld, je wordt daar effectiever in. Maar het kan ook zijn dat je die tijd die daardoor overblijft juist gaat inzetten om na te denken. En met anderen te praten. Wat zullen we eens kunnen doen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik niet terugkijk op mijn leven met spijt, maar dat het leven wat God geeft, wat geweldig is, dat ik dat ten volle benut. En dan zal het geen makkelijk leven zijn, dan zal het geen chill pantoffel leven zijn, maar dan is het diep vervullend. Juist ook als er lijden komt. Dat is wat je zo vaak hoort, ook van mensen die dwars door lijden gaan in landen waar vervolging is. Maar die mensen hebben vreugde in hun hart. Dat is een goed leven. Dat is het leven wat God voor ons heeft bedoeld. Laten we ervoor gaan. Laten we die wedstrijd rennen als de atleet die wint. Amen.